Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Koning Auto. Pak er eentje hier en heb ik tweetje daar. Koning Auto.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Speel bewust 18+.
Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Bestel nu je kozijnen en betaal als zakelijke klant pas na levering. Toeleveringonline.nl.
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Hey Chris, zit jij te denken aan een terugkeer als coureur? Want je ziet er wel heel sportief uit deze ochtend.
Nou, zoals je weet sport ik niet meer. Dat heb ik gewoon heilig afgeschoren. Maar ik zit er gewoon lekker fris bij. Ik dacht vanochtend, ik doe eens even zo'n trainingspak aan. Het voelt wel of dat je echt gesport hebt, moet ik eerlijk zeggen. Het zit ook lekker.
Zo zie je er ook uit. Daarom vraag ik het ook. Ja.
Nee, ja. Precies. Nou, ik kwam gisteravond een beetje laat terug. Want we hadden natuurlijk gisteren met z'n allen in de studio gezeten. En dus ik had een iets latere vlucht terug. Maar het was weer druk op Schiphol. Niet te doen. Okay. Gelukkig had ik dan de luxe van dat je priority door kan lopen. Maar het is echt niet normaal voor hoeveel mensen er waren. En wat voor problemen er weer waren bij die poortjes, weet je. Bij de douane en zo. Ja. Of tenminste die security.
Was in Barcelona ook het geval. Hè? Er waren natuurlijk... Zondag waren er meer dan 120.000 fans. Dat was al heel lang geleden dat dat gebeurd was. Maar het scheen ook het dramatische zijn met de files. En op het station drukte, catering slecht. Maar ik heb er zelf weinig last van gehad. En ik heb nogal lange dagen gemaakt. Maar zaterdagavond zat ik tot 10 uur bij de FOM. Het management van de Formule 1. Ik heb de bazen van net nog gesproken zondag. En ik heb ze toch proberen. Zo. Ik heb ze proberen. Ja. Ik heb alles gedaan wat in mijn macht ligt om die pas van jou tegen te houden. Voor komende week op Monaco. Maar het is niet gelukt. Dus je moet aan de bak.
En we hadden dan net zo afgesproken dat je echt... Ja. Ik vraag me weer af of je echt je best hebt gedaan. Maar oké, het is niet anders.
Maar je gaat aan de slag, toch?
Moet gewoon weer gewerkt worden.
Je gaat daar dingen doen?
Ja, dat is hartstikke leuk, man. Zoals je weet woon ik hier. Dus voor mij is het een soort thuiswedstrijd. Dus ik heb er wel zin in. Ik ga dan rondlopen met Stefan en we gaan wat items proberen op te nemen. En ja, we gaan eens kijken. En volgens mij ga ik jou dan ook zien of niet. Ik heb je wel ingepland eigenlijk voor een dinertje voor een vrijdagavond. Maar toen begon je al helemaal in paniek te raken. Want ik weet niet, volgens mij is je tweede vriend is Gin. Want je zat al helemaal van, ja, maar Chris, vrijdagavond heb ik een Red Bull feestje en al dat soort dingen. Dus je vindt eigenlijk Red Bull veel belangrijker als je vriend... aan deze kant?
Nee hoor, als ik zou moeten kiezen vrijdagavond met het mes op mijn keel, dan kies ik toch voor jou en de familie, hè? Niet alleen, of zijn we met z'n tweeën?
Het wordt een leuke groep, want het zijn ook de mensen van Viaplay erbij.
Oh, ik dacht alleen familie Albers. Nu, dat verandert de zaak.
Maar het is een leuke, gezellige tafel. Gewoon alleen maar de Nederlanders gewoon onder elkaar.
Oké. Nou ja, goed... dat zien we dan wel weer. Hè? En we hebben ik denk dat jij ook een leuke race hebt gezien. Het was een leukere race dan normaal in Barcelona. Dan veelal in Barcelona, laat ik het zo zeggen.
Ja, ik was er weer eigenlijk stiekem wel een beetje bang voor dat we weer echt zo'n optocht zouden krijgen.
En dat dacht ik aan het begin ook wel even.
Als je historisch gaat bekijken, is dat natuurlijk altijd het geval geweest. Behalve als het regent. En... dan zie je toch wel dat die nieuwe reglementen toch goed werken. Hè? Dus gewoon echt die nieuwe reglementen voor de downforce. Hè? Dat je dus minder downforce verliest als je achter een auto rijdt. In de combinatie natuurlijk, de grootste factor is natuurlijk die DRS. Die er natuurlijk echt bij helpt natuurlijk dat echt gewoon inhaalacties kunnen zijn. Dus ja, het was gewoon echt een gave race.
Ja, het bleek wel dat DRS nog wel noodzakelijk is. Dat was dit wel weer een voorbeeld van.
Ja, en die deed het niet bij iedereen heel erg
dat meen je niet.
Vlekkeloos.
Nee.
Ja, dat heb ik gezien.
Ja.
En het is dat gewoon bij ons in de studio, hè, dat we dan zo'n loop erop hebben staan en zo. En dat ze dat zo een beetje anders, terug kunnen halen. Die
anders
beelden,
had je die meegekregen.
Anders was het me niet opgevallen.
Nee, maar dat vind ik, dat is toch dat oog van de expert die dat dan ziet. Want niemand heb ik daarover gehoord verder. Tijdens die race ook niks over gehoord. Dus dat is goed dat jij dat dan weer ziet. Maar even serieus, ik kreeg nog wat vragen over. Heb jij enig idee wat dat dan kan zijn? Want we hebben het vorig jaar ook vaak meerdere keren gezien bij Red Bull. Helmut Marko zei, ja, de auto van Max is wat lichter geworden. Hè, zoals ik eerder ook al kon melden. Alleen, en bij Perez niet. Dat het daar misschien door ligt, dat het lichter is geworden. Maar we zien het toch vaak bij Red Bull.
Ja, en we hebben dat ook al gezien eigenlijk vorig jaar. Met de race in Baku. Kan je dat nog herinneren? Toen was er ook paniek. Maar er was ook paniek volgens mij met de vleugels en zo. Hè? Dat,
ja, maar
dat
niet alleen.
Ook een beetje begon te
scheuren. We hebben ook Zandvoort. Hè, de kwalificatie in Zandvoort deed de DRS van Max het ook niet. Pakte die wel pol. Alleen, we hebben het vaker gezien. Ook in trainingen en zo.
Dat is dan wel een mooie pol die je pakt. Hè? Als je gewoon weet dat je gewoon 2/10 op het rechtstuk verliest. Dus, ja. Omdat je geen DRS hebt.
Ja.
Nee, ja, Erik, weet je, dat kunnen zoveel factoren zijn waarom het niet functioneert. Dat is zo moeilijk vanaf de zijlijn dat daarover te speculeren. Daar moet je echt voor in de pitbox zijn en dan moet je ernaar kijken. En dan kijk je wat het systeem, waarom het hapert en waarom het niet goed doet. Wat ik wel begreep uit de boordradio van GP was dat ze ook op een moment dachten dat Max hem indrukte, weet je wel, waar de curbstones waren. Hè, met het uitaccelereren uit bocht 15 uit mijn hoofd. Hè, die ene laatste bocht. Hè, door de chicaan heen als waren. Dat ze per ongeluk 2 keer drukte. Dat dacht het team op een gegeven moment. Maar dat was niet het geval.
Nee, Max zei zelf. Je denkt niet dat ik dom ben. Ik heb alles geprobeerd en ook een keer op het rechterstuk 50 keer die knop ingedrukt. Alleen hij werkte gewoon niet. En ik denk dat hij inmiddels ook wel, het is Maxen, wat is het, zijn 7e of 8e seizoen in de Formule 1. Ik denk dat hij inmiddels wel weet hoe het DRS-systeem werkt. Dus, komt niet uit het niet.
Ja, maar het was
zaterdag,
niet zo gek dat het
was
team...
was er ook een probleem. Hè? Het was hetzelfde probleem als zaterdag tijdens de kwalificatie.
Ja, maar het team had ook wel een puntje. Want op een gegeven moment functioneerde hij wel tussen bocht 9 en 10 een paar keer. Hè? Waardoor ze dan toch gaan zoeken en zo. En je hebt toch soms die momenten dat een coureur toch... met de druk in de auto en de frustratie natuurlijk... achter een andere auto die je in wilt halen... dat daar mogelijkheden kunnen zijn... dat je een foutieve handeling doet. En dan is het altijd wel goed dat iemand toch rustig... vanuit de pitwall toch nog Max gewoon toespreekt. Nou ja, je merkt aan Max' reactie dat ze het niet goed hadden. Dus dat was vrij duidelijk.
Ja, maar hij was redelijk gefrustreerd... maar dat kwam natuurlijk ook omdat hij achter George Russell vast zat... En je merkt dat hij zonder die DRS was het toch een hels kwijt om langs te komen. Sterker nog, hij heeft hem niet kunnen passeren gisteren. Want de keer dat hij er langs kwam, ging Russell net naar binnen voor zijn, wat was het, derde stop. Of tweede stop, ik weet niet eens meer.
Ja, nou ja, het kwam natuurlijk dat hij in zo'n positie kwam. Dat was eigenlijk voor mij vrij duidelijk. Is gewoon dat de wind veranderen van richting. En daar had zowel Sainz last van als Max.
Ja,
dan zie je dat die twee toch... Ja, in bocht... aankomen bij bocht 5 is volgens mij. Of nee, 4 is
nee, 4.
En je bent echt een profi, joh. Je kan zelf ook gaan kruiden.
Staat ook gewoon op de schermen, dus... als ik dat...
Nee, maar wat er gebeurt dan is eigenlijk... In principe krijg je de wind van voren. Hè? Dat zorgt voor die neerwaartse druk. Hè? Je wilt schone lucht hebben. Het liefst vanaf of recht of van bovenaf. Nooit van onderaf. En dat is toch gevaarlijk als je nu tegenwoordig... achter die nieuwe Formule 1-auto's rijdt, dan drukt die wind eigenlijk als het ware omhoog. Hè? Dus dan heb je gewoon minder downforce. En wat er gebeurt is, normaal ben je gewend natuurlijk dat je daar aankomt. Hè? Je schakelt terug, je remt en dan krijg je die wind vol op de auto. Dus dat zorgt ervoor dat je dat zuigeffect krijgt, de downforce. Maar dan op een gegeven moment draait de wind en er waren een beetje windstoten, zoals ik hoorde. Eigenlijk van de teamradio, ook van GP later. Is dat die wind best wel aan het draaien was. Dus dan krijg je in één keer de wind van achteren... en dan krijg je een soort eigenlijk een vliegtuigeffect.
Ja.
He, dus je krijgt een uplift, dus je wordt omhoog gedrukt... in plaats dat je naar beneden wordt gedrukt. Ja, dat is natuurlijk voor een coureur.
Is dat te vergelijken, sorry dat ik je onderbreek... met als je in een normale auto zit... dat je uit het niets een windvlaag krijgt? Is het een beetje zoiets?
Ja. Maar dan eigenlijk krijg je in één keer zo'n rukwind, weet je wel, waar mensen wel eens gewoon spinnen op de snelweg, dat soort dingen.
heb jij het ook nog wel eens een keer gedaan? Je bent ook nog wel eens een keer gecrashed op de snelweg?
Ja, ik heb ook nog eens een keer gehad, ja. Maar dan zie je ook die mensen ook wel eens aan de zijkant zitten. Ja, dat zijn soms geen leuke ervaringen.
Nee, maar los daarvan, maar is dat dan een fout van de coureur? Of word je zo verrast dat je er eigenlijk niet veel aan kan doen? Want Sainz en Verstappen zijn natuurlijk niet, het zijn geen koekenbakkers.
Nou, je verwacht het niet, hè. Het komt in één keer poef opeens. Hè. Je merkt in één keer, je moet soms zo zien natuurlijk dat je gewoon echt die bocht gewoon er vol voor gaat zitten natuurlijk. Je remt op het laatste moment, want je wilt natuurlijk gewoon constante rondetijden rijden. Het is niet zo dat je natuurlijk dat ze gewoon rustig op een gemakje ronde rijden en dat ze denken van nou, laten we eens hier remmen bij 150 meter en dat je dan nog een beetje gas bij moet geven. Dus alles is op het limiet. Dus je kan wel voorstellen in plaats dat je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 500 kilo downforce heb, hè, dus een gewicht van 500 kilo op de auto heb zitten, of in één keer helemaal niks. Dus weet je wel, in één keer 200-300 kilo licht als waren. Dus ja, dan op dat moment heb je natuurlijk gewoon een probleem om die auto, dan krijg je dus een overstuurmoment. En de ene, ik dacht bij Max dat hij hem nog wel kon vangen, maar ja, dan zag je dus toch dat hij, hè, dat hij dus eigenlijk begint naar overstuur te gaan en dat hij dan op die vieze lijn komt. Ja, en dan is er geen weerhouden meer aan, weet je wel. Dan zorgt gewoon dat die buitenlijn van het circuit gewoon echt te vies is. Ja, en dan schiet je door en dan ga je over het grind. Maar als je dan terug gaat kijken bijvoorbeeld bij Sainz, die had het eigenlijk nog veel eerder. Die had het eerste moment van aanremmen al gelijk. Met het eerste moment van insturen, die combinatie van elkaar nog op de rem. Ja, die was hem gelijk kwijt. En ook een veel, weet je wel, leek wel of het een veel meer een rukwind was die van achteren kwam.
En die beschadigde zijn auto ook, hè? Sainz.
Ja, die beschadigde zijn auto. En het is net gewoon, weet je, je moet net een beetje geluk hebben. Hoe kom je in die grindbak, weet je wel? Als je sideways, kan best dat je bodemplaat of je T-tray of je splitter beschadigt. Of een bargeboard of je vloer. Eén ding weet ik wel zeker, is bij Sainz die dan wel wat meer gewicht mee de hele race. Ja. Als je zag hoeveel stenen daar erin kwamen, is niet normaal.
Ja.
Ik denk dat die echt, die heeft echt gewoon een paar keien in zijn zak gehad van zo overal.
Ja. Maar is het, Leclerc die had natuurlijk eigenlijk helemaal geen centje pijn. Hè? Die reed gewoon op weg naar de zee, leek het. Alleen die kwam met motorpech stil te staan. Maar wat vind je het nou, kun je nou iets concluderen na zo'n race over de snelheid van Ferrari? Dat Ferrari had natuurlijk een aardig pakket aan upgrades meegenomen. Over één ronde zijn ze dit seizoen bijna niet te verslaan op zaterdag tot dusver. Volgens mij Verstappen één keer pole position gepakt. Maar door die problemen van Sainz en doordat Verstappen achter Russell zat met Leclerc, hoe keek je naar die rondetijden tussen Red Bull en Ferrari?
Nou, ik baal er een beetje van, want je zag bijvoorbeeld dat Ferrari heeft best wel veel veranderd aan de long run setups, hè, want ze weten, het is gewoon duidelijk natuurlijk dat ze daar gewoon op verliezen tegenover de Red Bull. Je ziet gewoon dat met meerdere rondes dat gewoon de Ferrari sneller op een punt komt waar je eigenlijk zeg maar een piek naar beneden krijgt met de banden. Hè? Dat je de graining krijgt. Ja, dat wil zeggen dat die banden een beetje oprollen.
Ja.
Dat je die heat cycle krijgt, weet je wel. Dat ervoor zorgt eigenlijk dat die banden te hoog komen in temperatuur. En dan merk je dat die Red Bull daar echt gewoon een stuk beter is in de race. En dat was ook het voordeel van Max, is dat hij natuurlijk de races naar ze toe kon trekken. En dat hij een overwinning kon pakken. Maar als ik nou dit weekend nou eens rustig gekeken heb en alles geanalyseerd heb, dan merk ik dat Ferrari keihard gewerkt had aan de softband. Hè. Daar gingen ze echt heel hard mee. Daar gingen ze echt heel goed mee. Maar ik was zo nieuwsgierig in de race gewoon naar die wissel naar medium. Hè. Wat dan het verschil was tussen de Red Bull en de Ferrari. En Sainz was op een gegeven moment gewoon heel moeilijk een graadmeter. Omdat hij gewoon all over the place was. Weet je, hij vloog er vanaf. Hij is dan aan het pushen. Hij zit gewoon niet echt goed in zijn vel. En ik hoorde van mijn collega's bij Viaplay, dat hij wel heel relaxed was in de pits. En daar kan jij wat meer over vertellen, dat ik erover kan vertellen. Maar als ik hem voor de camera zie, dan zie ik niet de signs van een paar jaar geleden, weet je wel? Met de fun factor, weet je wel?
Van vorig seizoen zelfs.
Ik heb er lol in. Ik heb het naar mijn zin, dat soort dingen. Je merkt gewoon dat hij echt een beetje verslagen is door Leclerc. En dat het echt die energie helemaal uit zijn lichaam trekt. En dat zie je ook in zijn lichaamstaal. En dat vind ik wel jammer. Want ik denk als hij dat terugkrijgt, weet je, dat plezier hebben, dat het hem alleen maar voordeel dat hij daarmee pakt, weet je, om weer dichter bij Leclerc te komen. En ik heb nu het gevoel dat hij zichzelf een beetje echt aan het overdriven is.
Het probleem is ook dat hij zich niet echt prettig voelt in de auto nog. Dat hij daar nog veel moeite mee hebt. En als je dan een serie slechte races achter elkaar hebt en je krijgt elke week vragen van wanneer gaat het veranderen, denken dat je het nog gaat veranderen, je vertrouwen wordt er niet beter op, zeg maar. En dat merk je wel aan hem, ook in zijn antwoorden, ook na afloop van ik weet ook niet waar het aan ligt en ik heb nog niet het gevoel wat Leclerc heeft in de auto. Ja, het kan natuurlijk wel zijn dat het omdraait als je een keer wel een lekker weekend hebt, dat het allemaal op zijn plaats valt. Alleen het ziet er nu niet goed voor hem uit, dat is wel zeker. Maar gelukkig voor hem heeft hij zijn contract al getekend.
Ja, maar die twee lijnen die liggen heel nauw tegen elkaar, weet je wel. Ja. Dat is het moeilijke altijd om dat in te schatten. Want als jij een interview gaat doen aan een teamcollega die langzaam is, dan zou je natuurlijk altijd zeggen natuurlijk dat de auto, dat hij zich niet prettig voelt. En dat is altijd heel moeilijk in te schatten. Je zou nooit een coureur interviewen die langzaam is als teamgenoot die zegt, nou, mijn auto ligt echt fantastisch. Dus niks aan de hand. Ik bedoel, dat is natuurlijk nog nooit voorgekomen in de geschiedenis.
Nou, ofwel. Perez dit jaar met Verstappen. Toch duidelijk aan het begin gezien dat Perez zich beter voelde in de auto. En dat ook zij. Maar dan was Perez, is denk ik, alleen in Imola sneller geweest in de kwalificatie aan Verstappen.
Ja. Oké, maar als ik het zo bekijk. Kijk, ja, ik zie het toch wel een andere kant. Maar het is wel heel belangrijk voor een coureur. Sorry.
Ja, dat is één voorbeeld dat ik noem. Maar in grote lijnen heb je natuurlijk gelijk dat je dat natuurlijk nooit gaat zeggen.
Ja. Nee, maar het is gewoon wel belangrijk voor een coureur natuurlijk veel vertrouwen te hebben en de auto af te stellen hoe jij het fijn vindt om te rijden. Er zijn coureurs die willen gewoon heel veel overstuur. Die willen een hele agressieve voorkant. Er zijn coureurs die willen gewoon een hele stabiele achterkant. Dat je echt het gevoel hebt dat die achter meer plakt. Dat je dus dat hij niet kan snappen als het ware. En snappen wil zeggen dat hij in één keer kan uitbreken van achteren. Weet je, dat nerveuze. Nou, als je kijkt naar Max bijvoorbeeld en Leclerc, dat zijn... Ja, meer eigenlijk Max is meer echt iemand die gewoon echt wil dat hij hem bijt. Weet je, dat hij echt agressief bijt van voren. Dat als hij gelijk instuurt, dat hij gelijk reageert. En dat je voelt dat hij van achter een beetje licht wordt. Dat wil Max. Nou, en je hebt coureurs bijvoorbeeld zoals Vettel, die wil dat absoluut niet. Die kan er niet mee rijden. Maar als ik terug ga naar Ferrari. Ja, weet je, voor mij het mooiste, of tenminste het mooiste moment van het weekend, was toch wel echt de druk die Leclerc had in zijn qualifying. Ja. Hè? Je ziet bijvoorbeeld dat hij de eerste qualifying, gewoon die laatste 14-15 chicaan, bocht 14-15, dat hij daar zichzelf, dat hij daar te agressief toch instuurt, net iets te hard in laat lopen, waardoor hij dus de achterkant verliest. Hè? Dus de achterkant kan het niet bijbenen aan de voorkant. Hè? Dus de banden geven op een gegeven moment, hij spint daar. Ja, en dan, dat vind ik echt het mooiste interessante als analist zijn. Hè? Dan krijg je een situatie, omdat ik natuurlijk zelf een paar keer mee heb gemaakt, is van, oké, wat gaat zo'n team doen? Hè? Gaat zo'n team zoals Ferrari, gaan ze het risico nemen om hem nog één run te laten doen? Of gaan ze voor safe, hè, better safe than sorry, hem toch twee runs nog laten doen? Hè? Dat je toch een bankerlap neerzet. Hè? Dat wil zeggen dus echt gewoon een goede ronde neerzet. En dat je dan de volgende ronde voluit kan gaan. Dat je meer risico kan nemen. En dat had Max natuurlijk wel. Max had natuurlijk weer een ronde neergezet. Ja, daar ging helemaal nergens over, weet je. Die was bijna foutloos. Nou, dat is wel lekker als je dan teruggaat naar de pits. En je krijgt een nieuwe set banden. Ja, dan is alle drukte vanaf, weet je. Dan kan je er gewoon echt lekker voor gaan zitten. Maar als je dat dan omdraait en je kijkt dan naar Leclerc, die dan de pits moet ingaan met geen ronde, hè, en met een fout. En dan heb je ook nog zo'n weekend zoals Monaco erbij en alles, weet je. Dan zit je een beetje in die negatieve spiraal. Ja, en dat hij dan, ondanks wat ik altijd zeg over Leclerc, ik vind nog steeds dat hij, het is geen Max Verstappen niveau. Ik vind dat hij veel foutjes maakt samen met Sainz. Ik bedoel, Ferrari kan wel zeggen van, joh, we hebben de twee beste coureurs, het is helemaal top, we zijn helemaal tevreden en al dat soort dingen. Maar ik vind dat ze allebei echt veel fouten maken. Mm-hmm. Dat hij dan toch met al die druk toch die snelle rondetijd neerzet. En dat vond ik wel echt heel knap. Want hij was gewoon echt in sector 2, in sector 3. En zeker in sector 3, dat is waar bocht 14, 15, waar hij daarvoor een fout had gemaakt. Dan zou je denken als coureur zijn dat je dan ietsje voorzichtiger doet. Nou, dat was dus niet het geval bij Leclerc. Ja, toen reed hij gewoon pole position. En dat vond ik wel knap. Ja, en het was gewoon balen voor Max dat hij niet de mogelijkheid had om nog een keer een ronde te kunnen doen. Want ja, wat gebeurt er? Je merkt natuurlijk op het rechte stuk dat je DRS niet werkt. En als je DRS niet werkt, ja, dan zie je gewoon al op je stuur dat je gewoon 2-3 tienden verliest in die eerste sector. Ja, en op een gegeven moment zaten we ook in de studio en dachten van, oh, weet je wel, want hij begon natuurlijk door de boordradio, zei hij van, ik heb geen power meer en zo, weet je wel. En op een gegeven moment krijg je dan beelden dat hij van het gas afgaat. Dan denk je, oh shit, weet je wel, er is een motorprobleem of er is iets aan de hand. Maar dat klopt natuurlijk ook. Je bent zo gewend natuurlijk die rondjes te rijden met die DRS aan. dat die motor veel harder doorloopt natuurlijk op dat rechte stuk. En in één keer, weet je, als die DRS niet open gaat, dan voel je niet meer die snelheid. Hè? Je blijft zeg maar vastzitten als het ware op dezelfde snelheid. En als die DRS open gaat, lijkt net of je een soort turbo erbij krijgt. Mm-hmm. Dus dan ga je veel harder. Ja, en dan zie je dat je eigenlijk te langzaam bent. Ja, en dan gaat hij gelijk liften. Want waarom zou je je motorvermogen gebruiken, je motor nog meer op zijn sodemieter geven, voordat je weet dat je al 2,5, 3 tiende langzamer bent? Want dat maak je niet meer goed in sector 2 en sector 3. Nee. En daarom brak hij eigenlijk zijn ronde af.
Ja, en tijdens de race koos Red Bull dus al snel van andere strategieën. Verstappen ten opzichte van Perez. Perez moest Verstappen, die op dat moment dan veel sneller was op andere banden, voorbij laten gaan. En Perez zei, ik had eigenlijk verwacht dat ik dan bij dat andere moment, toen ik aankwam, toen Verstappen achter Russell zat, dat ik er langs mocht komen. Snapte jij zijn frustratie?
Ja en nee. Bedoel je het moment van dat Russell, Verstappen en Perez achter elkaar reden?
Ja, Perez kwam er toen achter en die zei, laat mij er nu langs, want ik heb wel DRS. Nou, zo zei hij het niet, maar dat was natuurlijk het geval. Dus ik kan er wel langs. En toen zeiden ze, nee,
ja, maar
je
moet achterblijven. De vraag is natuurlijk of Perez weet of Max DRS heeft of geen DRS heeft.
Nou, ik ga ervan uit dat hij dat op dat moment wel wist. Want anders gaat hij niet zeggen, ik kom er wel langs, denk ik.
Nee, maar ja, je hebt gewoon als coureur zijn natuurlijk, als je natuurlijk gewoon naar een ander toe rijdt, hè, dan heb je al sneller natuurlijk het gevoel om op de boordradio te zeggen, laat mij het proberen. Dat is gewoon normaal. Ja, het had gekund. Maar aan de andere kant, weet je wel, ze zien gewoon het verschil in pace tussen Max en Perez. Ja, en dat kan je niet, weggummen.
Nee, het is zoveel verschil in. Het is toch ook zo dat Perez op dat moment met adrenaline niet de hele overview heeft, dat hij alles precies weet wat er aan de hand is. En daarnaast is het er ook gewoon zo dat Verstappen dwingt dat af met door het snelheidsverschil. En hij is wereldkampioen. Het is toch gewoon heel duidelijk hoe de verhoudingen zijn. Dat is toch voor Perez ook geen verrassing?
Nou, het is eigenlijk een hele relaxte verhouding.
Ja.
Want je hoeft er eigenlijk helemaal niet over na te denken. Omdat gewoon het verschil is te groot. Dus weet je, de hele discussie over eerste en tweede rijden, die vervalt toch helemaal. Die valt toch helemaal in het niet. Omdat gewoon Max toch zoveel sneller is als Perez. Ik bedoel, dat kunnen we toch allemaal zien op de monitor. En dat zien we toch ook eigenlijk. Weet je, als Perez zijn allerbeste dag heeft en Max heeft zijn allerslechtste dag, dan pas heeft Perez een kans om voor hem te staan. En dat hebben we gezien natuurlijk bij één Grand Prix waar Perez de pole position reed. En Max gewoon met een auto zat te struggelen en misschien ook niet goed in zijn vel. Weet je kan niet een sportman elk weekend het fantastisch doen.
Nee.
Maar ja, je zag gewoon aan Max. Kijk, het team zat natuurlijk, die ziet het vanaf de pitwall. En die ziet dat af en toe wel de DRS werkt en af en toe niet. Weet je, dus die gaan natuurlijk ook de gok aan van, weet je, laat hem eerst nu maar volgen. Want Max kon goed volgen. Die kon goed er tegenaan. En je zag ook dat op een gegeven moment de momenten waren waar hij echt de druk op Russell zette. Waar Russell ook echt nerveus van werd. Hè? Waar hij echt gewoon uit bocht 5 bijvoorbeeld, was een moment waar hij als power oversteer slide als het ware eruit kwam. Ja, dan hoef je nog maar een paar ronden te wachten. Want dan loopt die temperatuur van de achterbanden zo gigantisch op. Dat het op een gegeven moment gewoon bijna niet meer mogelijk is, weet je, met goede tractie uit de bochten te komen. Dus dan pakt Max hem sowieso wel automatisch.
Ja.
Ja, en dan krijg je op een gegeven moment een situatie aan het einde van de race. Kijk, en daar baalde ik een beetje van. Want ik had wel eigenlijk die Ferrari van Leclerc willen zien op die mediumband, wat dan het verschil was tegenover Max of echt Ferrari, dat gevonden heeft om die setup te veranderen voor longruns, dat die auto beter is in de race. Want daar hadden ze echt de grootste problemen mee.
Ja, dat vind ik ook het wat ik net al zei. Dat is het lastige na deze race eigenlijk, dat je nog niet die vergelijking kan maken. En nu gaan we natuurlijk naar Monaco, is natuurlijk een heel ander soort circuit. Denk je dat Ferrari daar de favoriet is, gezien de layout van het circuit, als je naar de huidige auto's kijkt?
Ja, ik denk dat Leclerc zeker de favoriet is.
Moet hij wel finishen? Goed op.
Ja.
Is er volgens mij nog niet gelukt in Monaco. Zelfs vorige week in die auto van Lauda niet.
Nee.
Nou, toen finishte hij wel, want toen kon hij wel door. Maar zit dat in zijn hoofd, denk je?
Was een beetje een ongelukkig
moment.
Ja,
natuurlijk. Maar los van, als je vorig jaar ziet, kwalificatie, crash, die pakt hij wel pole. Dus toen was Ferrari ook al heel sterk in Monaco. Maar ja, toen kon hij niet rijden omdat die bak kapot was. Maar gaat dat in zijn hoofd zitten, denk je, dat hij daar in zijn eigen straten, dat hij daar toch vaak problemen heeft?
Nou ja, historisch gezien zie je dat hij altijd goed presteert in Monaco. En dat Ferrari het ook altijd goed doet. Maar als ik ga kijken als analist en ik ga terugkijken naar Barcelona. Hè, dan zie ik bijvoorbeeld een Valtteri Bottas. Mm-hmm. Die gewoon echt serieus snel is in sector 3 in de qualifying in Barcelona. En dat heeft heel veel weg van Monaco. Nou, dan zie je dat Leclerc de snelste is in sector 3. Dan komt eigenlijk direct erachteraan komt Sainz. Ja, mm-hmm. Dat is dus echt Ferrari. En dan heb je Max Verstappen.
Ja. Jos zou wel graag Jos was er wel, maar zat niet in de auto.
Ja, ja, dan heb je Max Verstappen. En dan heb je pas Perez. Dus en dan zie je dat de twee Mercedes eigenlijk ook gewoon redelijk sterk zijn. Want George Russell, maar die verloren daar wel een beetje op. Dus ik zie die niet zo heel goed gaan in Monaco. Want die, qua mechanische grip moeten ze daar nog wel wat vinden.
Dus je denkt Ferrari voor Red Bull, normaal gesproken?
Ja, ja, ik denk, als ik het zo ga bekijken, als ik echt qua data het gewoon nu overneem, dan hebben zij de snelste auto. Kijk, het kan natuurlijk zijn dat ze natuurlijk op de vrijdag aankomende zaterdag en helemaal de weg kwijt zijn qua setup. Ja, dan heeft Red Bull wel een kans. Maar als ik het echt gewoon bekijk en ze houden hun hoofd koel en ze komen daar gewoon met hun setup ook van vorig jaar en ze hebben gewoon een goede baseline, dan denk ik dat het echt heel moeilijk gaat worden voor Max om een pole position te halen.
Ja. Dus des te fijner is het resultaat van gisteren geweest. Als je naar het WK
dit zijn de momenten. Ja, maar we gaan eigenlijk weer een beetje terug ook van vorig jaar. Hè? Je moet wat pech hebben, je moet wat geluk hebben. Ja. En je ziet ook gewoon als je gewoon continu eindigt. En dat zie je bij Russell. Kijk, iedereen zegt, ja, Russell doet het hartstikke goed. Ja, eerlijk gezegd, ja, hij heeft die druk niet in die qualifying. Ja, hij zit er goed in. Hij zit goed in zijn vel. Hij weet dat hij zich niet hoeft te bewijzen naast Lewis Hamilton. Hij weet dat goed zichzelf... ja, moet je dat zeggen, te beheersen, weet je wel, en een soort kalmte over zichzelf te krijgen. Ik denk ook dat hij instapt met een mindset van, joh, luister eens, ik ga gewoon mijn best doen. En we zien waar het schip strandt. En dat zorgt ervoor dat hij gewoon, ja, toch vaak sneller is. Niet altijd, maar wel vaak. Maar als je dan gaat kijken in een race, dan als je dan kijkt echt naar de raceafstand en dan de tijd van ronde 1 tot en met de laatste ronde, dan zie je toch echt dat Lewis wel vaak de overhand heeft. Alleen dat beeld wordt vertroebeld doordat Russell twee keer geluk heeft gehad met een safety car. En als je dan kijkt bijvoorbeeld gisteren, ja, om even terug te komen, als Lewis Hamilton gewoon op zijn positie kon blijven en dat Kevin Magnussen niet zo'n domme actie had gemaakt, want dat was gewoon echt een beetje een domme actie. Mm-hmm. En dat heeft zichzelf, hij heeft zichzelf heel veel pijn gedaan. Hè, belangrijke punten.
Ja.
Maar ook Lewis' race natuurlijk stiekem weggegooid. En Lewis wou eigenlijk al opgeven.
Ja.
Maar wat ik al zei op de zaterdag. Je zag dat die longruns op vrijdag bijvoorbeeld. Hè, van die Mercedes gewoon eigenlijk 1 Red Bull was. 2 Mercedes en 3 Ferrari. Ja. Dat was op vrijdag echt gewoon de basis.
Alleen dus moet ik er wel bij. Je weet natuurlijk niet op vrijdag met welke motorstand ze rijden. En je hebt wel gezien dat zaterdag Ferrari ook alweer een stap maakt. Want zaterdag deed Ferrari natuurlijk ook nog die longruns in de derde training.
Maar dat ging meer dat ze natuurlijk best wel veel veranderd hadden op de soft. Daar zie je dat die Ferrari dan beter, hè, dat ze dat beter voor elkaar hebben gekregen op de softband. Maar wat gebeurt er op de medium? En als ik kijk naar de performance en de prestatie van Mercedes, daar zie je gewoon dat de auto niet perfect is in de qualifying, maar wel heel neutraal en stabiel in de race. Mm-hmm. Weet je, ze kunnen wel gewoon goede rondetijden rijden. En die zitten heel dicht bij de Red Bull.
Ja, ze hebben het gat in ieder geval flink verkleind. Maar denk je, even kijken, ik kreeg daar nog een vraag over, van Alex Nijhuis. Die zegt, maar denk je ook dat het voor de dag komt dat ze de meeste data van Barcelona hebben en dat circuit dus heel goed kennen? Of denk je dat het wel iets voor de toekomst is, zeg maar, dat Mercedes echt wel een flinke stap heeft gemaakt?
Nee, ze hebben gewoon echt een flinke stap gemaakt. Ze zijn met best wel veel updates gekomen, weet je wel. En die updates wil niet zeggen altijd meer downforce. Misschien hebben ze wel heel veel downforce weggehaald, weet je wel. Want ze hebben zoveel last van porpoising, weet je. De stuiterende...
Hadden ze beter onder controle nu, hè?
Ja, maar weet je wat hun grootste probleem is? En dat is waar best wel veel fout zit. Is dat je... Kijk, een Ferrari heeft porpoising, maar die komt dat pas bij 250 km per uur. Dus het rechte stuk. Daar verlies je geen tijd. Red Bull heeft het super voor elkaar. Adrian Newey met zijn team. Ja, dat is, die hebben echt iets bedacht, weet je. Je ziet dat ze daar gewoon echt met soort hoekprofielen werken op die vloer als het ware. Mm-hmm. Ze maken eigenlijk als het ware een soort gurneys. Of ze halen stukken uit de vloer. En waarom ze dat doen is eigenlijk dat ze ze kunnen dan meten bij bijvoorbeeld 250 km per uur. Dat die auto steeds meer downforce krijgt. En dan proberen ze eigenlijk die downforce weg te halen bij die snelheid. Waardoor je dus niet meer dat effect krijgt dat die naar de grond wordt gezogen. En dan weer omhoog klapt door, zeg maar, heuveltjes, hobbeltjes, door de veren. Ga zo maar door, dan blijf je dat stuiteren effect houden. Dus ze moeten iets vinden waardoor ze dus op die hoge snelheid weer downforce gaan verliezen. Want anders hebben ze dus dat stuiteren effect. Dat probleem bij Mercedes, en of dat nou komt door die smalle sidepods of niet, dat kan ik niet over oordelen. Maar het probleem bij Mercedes ligt is dat ze dat stuiten effect, dus de porpoising, ook gewoon in de medium speed bochten hebben. En dat maakt de auto heel onstabiel. En dat maakt de auto heel moeilijk te besturen. En dan zie je ook dat gewoon die rondetijden gewoon ook gewoon niet competitief zijn. Nee. En dat is het mooie van nu van Barcelona met die updates die ze gebracht hebben. Is dat ze dat beter onder controle hadden. Maar je ziet nog steeds nog wel stiekem. En het was natuurlijk ook een gigantische tijd natuurlijk van Leclerc die neerzet. Hè, die 18-7. Maar je ziet wel dat gat wel wat dichter is geworden, weet je wel. Maar het zit er nog steeds. Alleen je ziet gewoon dat hun gewoon in de race beter presteren als een qualifying.
Ja. En
hetzelfde geldt voor Red Bull, hè?
Ja. Ja, daarom. En Ferrari heeft dat voordeel op zaterdag in ieder geval. En Bakker vroeg nog die overheating issues in de vrije lucht bij Russell. Is dat dan toch de bevestiging dat het Mercedes concept zonder sidepod, of eigenlijk met weinig sidepod, te radicaal is?
Ja, dat kan. Dat is voor mij vanaf hier natuurlijk moeilijk te zeggen. Maar ja, ze hadden dus gewoon problemen met koeling. Dus ja, dat blijkt gewoon dat de motortemperatuur omhoog is gelopen. En dat was wel jammer natuurlijk ook voor George. Die zat behoorlijk safe natuurlijk, want die had best wel een groot gat. Maar voor Lewis was het natuurlijk wel, was het natuurlijk gewoon zwaar kloten, eerlijk gezegd. Want kijk, als jij natuurlijk dan gewoon helemaal van achteraan, en het is nog zelfs verder als achteraan, je moet natuurlijk dan ook nog nagaan dat je dus eraf wordt gereden, dat je dan nog met een lekke band het hele veld rijdt door op volle snelheid. En jij moet met een lekke band nog naar de pits rijden, moet je nog een pitstop maken, dan naar buiten. Dus met een pitstop verlies je naar binnen en naar buiten rijden ook, denk ik, 18, 19, 20 seconden minimaal. Mm-hmm. En Dan heb je ook nog eens de hele ronde gereden, waar je dus niet vol gas kan rijden, want je vloer ligt op de grond, dus je moet ook nog oppassen dat je niet meer stuk maakt. En dat je dan helemaal vanaf achteraan in het veld, plus die penalty van de pitstop, en naar de pits te rijden met een lekke band. En als je dan helemaal terugkomt naar een vierde plek achter George Russell, ja, dat was wel echt de drive of the day.
Ja, en ik had het weekend ook wel nodig, want al vrijdag klonk hij al een stuk positiever. En ik denk dat hij blij mag zijn dat het team niet naar hem heeft geluisterd om hem naar binnen te halen. Wat je al zei, daar vroeg hij eigenlijk wel om de motor te sparen. En dat hij zei, dat kwam omdat ik in Jeddah eerder dit jaar ook, toen stond ik ook 16e, 15e lag ik. En toen kwam ik helemaal niet vooruit. Dus het geeft ook wel aan dat die auto hem ook wel heeft verrast in positieve zin dit keer.
Ja, maar ik begrijp Lewis wel. Want zoals wij ook dachten, dat Barcelona gewoon echt een saai circuit is. En dat we gewoon een optocht zouden zien. Zegt natuurlijk gelijk tegen het team, is natuurlijk gewoon bang, wilt natuurlijk zijn motor scoren, want je kan gewoon niet met de maximale prestatie eruit halen, want eigenlijk is je race verloren. Maar ja, dan is hij toch met zo'n eenstopper toch door het hele veld heen gegaan. Dat is toch wel knap. Heel lang heeft hij doorgereden, die mediumbanden.
Mm-hmm. Ja, ik zag Norris was nog aardig. Bottas noemde die ook al terecht, gewoon weer een stabiele race. Norris was achtste, maar met ontstoken amandelen, die voelde zich heel slecht het hele weekend. Jij was zo.
Ja, ik zag die op. Ik dacht, wat is hier aan de hand? Maar hij was ook een beetje aan het overgeven, geloof ik.
Ja, voor de race en, zag je dat hij nog.
Wow. Ja, maar ik denk niet. Tenminste, als ik Noor zo'n paar keer zie, ik denk niet dat het komt natuurlijk door de spanning, om heel eerlijk te zijn. Er zijn mensen die zeggen, ja, dat denk ik wel eens. Dat deden wij ook wel eens, als je heel veel spanning hebt, dat je dan gaat overgeven. Maar ik heb hem nog nooit zien doen. Ik denk dat hij echt gewoon serieus goed ziek was.
Hij had ontstoken amandelen, dus ja.
Dat
lijkt me niet heel prettig. Dennis Boekhart vroeg nog aan jou, of jij in je racecarrière ooit in dienst hebt gereden van een teamgenoot?
Nee. Nee. Nee, ik heb wel... Er was wel behoorlijk wat druk natuurlijk toen ik voor Mercedes reed. Met Bernd Schneider en zo. Maar het was wel vrij... Ja, relax gewoon. Wie de snelste is, die mag gewoon winnen.
Nou, ze hebben jou toen toch nog een keer genaaid in DTM met de pitstop of zo. Kom maar naar. Ja. Mag je dat niet? Zit je nou nog steeds aan zo'n burgercontract?
Nou ja, je moet altijd een beetje oppassen. Maar in ieder geval, het was daar wel een mooi gevecht.
Nou, nu wordt in één keer politiek correct.
Nee, maar ik heb altijd problemen gehad met pitstops, zoals ik kan herinneren. Ja. En bij beide kan ik er niks over zeggen. Dat is ook lekker. Ja.
Weet je, dit vind ik wel leuk.
Is die verjaring al daar? Ja, of niet? Ik weet niet hoe dat werkt ook altijd met dat soort clausules. Ik moet het trouwens eigenlijk vragen aan een advocaat. Weet je, hoe lang zoiets intact blijft of zo. Weet je, na 10 jaar moet je toch een keer verjaring hebben. Of mag je toch een keer zeggen wat er gebeurd is.
Marco Zwaneveld van Viaplay, die zei nog vrijdag of zaterdag tegen mij op het circuit van... Ja, Chris, dat is wel leuk, die heeft veel zelfspot. Maar dat blijkt nu wel weer,
ja. Ja, nou, soms het ligt, ja, weet je kan er nu alleen maar om lachen. En moet je eerlijk, ja, als ik terugkijk, weet je, naar mijn carrière, geniet ik nu pas meer als dat je in een moment erin zit. Ik denk dat Max dat straks ook mee gaat maken, weet je wel. Het is allemaal zo hectisch en je moet zoveel presteren en er is zoveel druk op je, dat je dan op een gegeven moment, weet je wel, eigenlijk helemaal niet meer ervan kan genieten. Nou, is dat misschien bij Max iets anders als je in een topteam rijdt? Ik reed altijd natuurlijk een beetje zo'n team... achteraan natuurlijk. Mm-hmm. Dus er was altijd die druk erop dat je teamgenoot moest verslaan en dat je moest goed presteren, want anders had je gewoon geen contract het volgende jaar erop. Dus ik denk dat bij Max wel ietsje anders is, maar je gaat er pas echt van genieten. En dat is het mooie denk ik nu ook van Jos, weet je wel, dat je dan zo je zoon ziet, dat als de rust er is, als je gestopt bent.
Ja. Ja, en dat hij ook wereldkampioen is. Dat is natuurlijk het grote doel voor hem geweest. Je merkt ook aan Jos dat hij nu ook iets meer op afstand is en natuurlijk nu zelf veel plezier heeft met het rally rijden, weet je wel. Dat is voor hem ook weer eigenlijk een heel nieuw soort hobby. Maar...
Ja, dat vind ik ongelooflijk dat hij dat is gaan doen. Want als ik één ding echt gewoon, weet je, ik ben helemaal niet bang weggelegd of zo, maar het staat me nog wel bij toen met Kubica, weet je wel. Mm-hmm. Dat Kubica, weet je wel, dat hij gewoon echt gewoon, ja, die crash had, weet je wel, met die vangrail die door die auto heen kwam en dat soort dingen allemaal, weet je. Je bent best wel, je neemt best wel veel risico. Hè? En je ziet die dingen... Kijk, als je dan gewoon een klein foutje maakt... dan heb je ook echt een serieus probleem. Hè? Je weet gewoon niet wat je tegenkomt. Weet je? Er zijn bomen, er zijn huizen, er zijn vangrelen... er zijn greppels, er zijn sloten. Ga zo maar door. Hè? Je zou maar bewusteloos zijn.
Mensen kort langs de baan? Toeschouwers?
Ja, en dat vind ik ook ongelooflijk. Als je dan gaat kijken naar Formule 1 met de FIA... hoe streng ze allemaal zijn met al die reglementen en weet je wel, en die uitloopzones en handsystemen en headrest en halo's en ga zo maar door. En dat je dan eigenlijk de rally ziet en dat gewoon mensen dan gewoon zo dicht langs die auto's kunnen staan. Ja, ja. Dus ik vind dat echt tegenstrijdig. Maar,
ja. Nou, hij heeft in ieder geval heel veel plezier en dat is het belangrijkste.
Nou, blijkbaar heeft hij hele grote ballen nog en dan zit hem geen reet. En dan gaat hij gewoon vol gas met rally door.
Nou, je kan vragen of hij eens even op tafel wil leggen in Monaco, want hij komt ook. Dus dan kunnen we weer even bijpraten.
ik zou het wel zeggen tegen hem, dat hij wel serieus lef heeft. Ja. Ik zou het niet doen. Ik zie daar niks in. Want het is wel superleuk, hè? Laten we dat vooropstellen. Het is echt heel gaaf. Ik denk dat het echt ook cool is om te rijden. Maar als ik er nu over nadenk met 2 kids, weet je wel. Ik denk, ja, voor wat moet je dat risico nog nemen?
Ja, nou ja. Goed, hè. Jos heeft er iets meer dan 2, maar hij denkt niet...
Je begint me nu op te jutten.
Nee, helemaal niet. Nee. Ik denk dat we wel veel hebben besproken. Leclerc wordt nog interessant om te kijken hoe het met die motor is. Die gaat ze natuurlijk onderzoeken in Maranello.
Maranello.
Daar is hij.
Zeg dat ik jou ook een keer kan verbeteren. Wauw, dit is echt een momentje die we moeten pakken gewoon.
Ik heb er al een hele dag op
zitten. Mijn slechte Nederlands.
Ja, daar heb je me gelijk. Dan moet je me zeker pakken. Maar kijk, als ze moeten afschrijven die motor, dan is hij toch al zijn derde motor toe. Maar Red Bull zijn ze nog steeds met die eerste bezig.
Ja, dat is wel echt een dingetje.
Dat kan er interessant worden, hoor.
Ja, en hij was gewoon echt goed onderweg. Ik vond het ook wel sneu, moet je eerlijk zeggen, want... Hij deed wel wat hij moest doen. Hè. Hij reed gewoon toch wel een stukje weg bij Max. Ja. Hij was toch wel constant. Ja, het is alleen balen dat we niet konden zien wat die mediumband ging doen bij Leclerc. Nou, dan was Sainz niet echt een graadmeter. Maar wie het ook heel goed deed.
Ik
maak een bruggetje. Okay, ik ben aan het leren bruggetjes te maken.
Heel goed, dat is toch die tv-ervaring. Ja, ga door.
Maar ja, nou ja, die heb ik dus echt absoluut 0,0, die tv-ervaring. Maar dat maakt niet uit. Maar wat wel, die het ook goed heeft gedaan, Erik, was Alonso.
Ja. Van de pitlane, of nee, van achteraan
naar... hij wordt wakker, zie je dat? Hij zegt, denk ik, ja!
Ja, van achteraan naar P9, zeg ik uit mijn hoofd.
Ja, Alonso is negende geworden.
Ja, ik zeg 9,
ja. Dat is ook. Ja. En als ik dan ga kijken naar de race, als je kijkt naar de raceafstand, dan is volgens mij, maar ik heb niet echt helemaal die data allemaal geanalyseerd, maar volgens mij is vanaf ronde 1, zeg maar van ronde 2, naar de laatste ronde, is volgens mij Lewis de snelste geweest. Maar dat moet je nog echt analyseren. Maar Alonso heeft ook gewoon echt een fantastische race gehad. Die is gewoon echt helemaal van achteraan gekomen. En die is negende geworden.
Leuk voor het Spaanse publiek, want hij heeft nog veel fans.
Heel leuk.
Sainz overigens ook.
Als je dat vergelijkt met Sainz, heeft hij natuurlijk gewoon echt een supergoeie job gedaan.
Ja, zeker. Dus goed om te zien. En ik dacht heel even, Schumacher zou het toch gaan gebeuren. Eerste punt. Die lag op een gegeven moment zesde aan het begin. Maar uiteindelijk veertiende.
Ja, dat is wel jammer, want het is nu wel het moment van Mick, weet je wel, dat hij ging goed in Miami ook, hè? Maar dan in de races lukt het net niet vaak, weet je wel, van die kleine foutjes weer. Dat is wel jammer, want als hij toch echt naar een topteam wilt, dan gaat het, moet het nu wel een keer gaan beginnen vanaf de volgende race dat hij Magnussen moet gaan verslaan. Want dat geeft hem echt die mogelijkheid om naar een topteam straks te gaan.
Ja. Nou, dat wordt vervolgd. We hebben nog de racehandschoenen van Lewis Hamilton, hè, om weg te geven. Gesigneerd in wel. Postzakken vol. Ik kwam net de redactie. Postzakken vol liggen hier. Met inzendingen. Top. Ja, we hebben samen, hè, want dat moest voor jou. Ik moest met jou overleggen. Dat heb ik gedaan. Hebben we een winnaar uitgekozen. Maar omdat we...
Zeker.
Die wilde eigenlijk bellen als een soort een Gaston van de postcode loterij. Maar dat ging niet door technische redenen. Want dan, omdat jij inbelt, kunnen we niet een andere lijn nog inbellen. Maar de winnaar is... Doe een roffeltje. Daniel Lont uit Venray. Moet je nagaan als iemand nu een koptelefoon die dit luistert, hè, die podcast, en dan dit in zijn oor hoort.
Je wordt gek.
Maar goed, zal ik hem even voorlezen wat hij heeft ingezonden?
Ja, gaan we even voorlezen, Erik, want hij was echt heel leuk. Ik moet je eerlijk zeggen, die man heeft er echt gewoon werk van gemaakt.
Ja, en hij was niet de enige, hè, want we hebben echt hele leuke inzendingen gehad.
Maar je stuurde hem door naar mij, je stuurde een paar door naar mij. Nou, okay. En toen lag ik s'nachts in bed. Toen ben ik hem rustig gaan lezen. En toen had ik echt gewoon een lach op mijn gezicht. Hij was echt leuk. Kom, let's go. Kom op, Erik. Op je beste zwoele stem.
Ja. Ja. Zo'n muziekje erom.
Zo heet het programma. Dat was vroeger zo'n programma, 's avonds op de radio. Hoe heet het ook weer? Ja,
dat is voor mijn tijd dan.
Je bent nog heel jong.
Ik deed alleen langs de lijn luisteren. Oh, maar goed. Beste Erik, Christian, goed geschreven. En de redactie.
Oh. Nou, daarvoor had hij al gewonnen.
Ja, dat is niet normaal, hè? Wat gaaf dat Erik, met een K, ook heel goed, de gesigneerde handschoenen van Lewis wil weggeven. Ik dacht na het winnen ze in te willen lijsten, maar misschien moet ik ze als duidelijk signaal ze thuis tijdens de race maar gaan dragen. Ik zal uitleggen waarom. Ik woon samen met mijn vrouw en 3 dochters, 2, 7 en 9 jaar, in Venray. De hele week heb ik geen tv-eis en mag iedereen doen en laten wat ze willen. Maar tijdens het raceweekend is het papa primetime. Ik doe graag alles voor mijn vrouw en kinderen. Alleen tijdens de kwalificatie, de voorbeschouwing en de race kap ik het soms wat onvriendelijk af. Want dan moet er gewoon even geen gepapa worden geroepen. Leave me alone. Ik volg veel over de Formule 1 en blijf graag op de hoogte voor en na een raceweekend van wat er binnen de team speelt. Daarom kijk ik altijd geboeid naar de vrije trainingen. Iets wat vrienden als saai bestempelen. Zondag tijdens het ontbijt bespreek ik het plan voor die dag door met het gezin. Even kort sporten, iets samen doen en op tijd terug zijn voor de voorbeschouwing. Ik verwacht dan ook allemaal ja-knikkende gezinsleden. Met als kanttekeningen dat ik dan echt rustig Formule 1 wil kijken, zonder gezeur, ruzie tussen de kids of drukte. Wanneer de voorbeschouwing begint, geniet ik al van mijn lekkere versnaperingen en een speciaal biertje. Helaas weten de kids dat en komen ze vaak al skatend binnen om even wat te vragen tussen haakjes en pakken dan een chipje, kaasje of worstje. Ik geef ze natuurlijk geen ongelijk, maar dan word ik al wat strenger, omdat tijdens de race echt allemaal een stuk rustiger moet zijn, zonder verstoringen en zonder het gepapa. Mijn voorbereidingen zijn als volgt. Ik zet het beeld van de tv met mijn iPhone gelijk, zodat ik met één AirPod met Max kan meeluisteren. De laptop zet ik open voor de rondetijden. Alle lekkere dingen zijn op tafel aangevuld. Een nieuw speciaal biertje is ingeschonken. Ik heb gladde sokken aan. Iedereen krijgt nog eens te horen van mij om mij met rust te laten. En toch krijgen ze het voor elkaar om nog net voor de start wat te vragen om te doen of te pakken. WTF. Even kijken, we zijn over de helft.
WTV, dat is what the fuck.
Ja, dat mag trouwens wel in de podcast. Ik krijg het altijd voor elkaar net na de start al mijn glas leeg te hebben. Ik wacht dan ongeduldig op een minder spannend moment of een herhaling en ren dan naar de keuken. Al glijdend arriveer ik bij de koelkast, vandaar die gladde sokken. Knal de deur open, pak mijn bier, open hem, ren en glij ik terug naar de bank. Net zo'n belevenis als tijdens een 22 seconden pitstop. En daar krijg ik natuurlijk commentaar op. Ik moet dan normaal doen, zeggen ze. Het bezoek moet meestal lachen. Een Formule 1 wagen heeft tijdens de race brandstof nodig. En dus ik ook. Wij hanteren dezelfde pitstopstrategie, zeg ik altijd. Anders mis ik de aansluiting. Maar dat is niet genoeg. Hoe gaaf zou het zijn als ik tijdens de race weer dat gepapa hoor, maar dan alleen mijn hand met racehandschoenen omhoog kan houden en daarmee zeg, speak to the hand, met mijn Lewis handschoenen aan. Super vet. Ik beloof dat die handschoenen een goede eindbestemming krijgen en ik zal jullie er een foto van sturen. Alvast bedankt en veel succes iedereen bij Viaplay en De Telegraaf. Met vriendelijke groet Daniel Lont, degene die vorig jaar de vraag had ingestuurd met de foto van Christian bij de F-16 op de vliegbasis. Nou.
Hey, leuk Daniel. Leuk man. Dat is toch een... Maar ik mag je één tip geven. Als eerste wil ik je even feliciteren.
Ja, waarmee?
Want alle luisteraars van de podcast, Erik gaat vader worden. Dus dat moeten we eerst eventjes een applaus voor Erik.
Ja.
Hey!
Ik applaudisseer zelf even mee.
Want
hoor.
Wie had dat gedacht? Want ik denk dat je vriendin heeft al het werk gedaan, dat weet ik zeker.
Nou, ik heb ook mijn Porsche. Dus het komt niet vanzelf.
Ja, maar
niet
ik denk
vanzelf.
Dat jij... Nou, in het Engels zullen ze zeggen, he was attending. maar als ik dan eventjes... Mag ik je één tip geven?
Ja.
Ik hoop nooit dat jij voor gaat lezen voor de klas, want dat gaat hem niet worden. Je moet hem echt straks nog één keer met Marieke, moet je hem nog één keer even helemaal overdoen, want het is echt... Er is niet naar te luisteren. Dus dan had je beter kunnen vragen of ik voor kan lezen, want ik denk dat ik... En ik ben eigenlijk... Helemaal bijna nergens goed in.
Nee.
Maar dan denk ik toch dat ik ietsje beter was in de voorlezen. Dan jij. Het was een beetje haperig. Het was een beetje schokkerig. Het leek wel eigenlijk een beetje de auto van Leclerc. Weet je wel, die
dus,
ermee ophield.
Dus de man, toch weer. De man die werkelijk de meeste taalfouten maakt.
Ja, correct.
Op tv
correct.
En in de podcast. Maar, in de Nederlandse televisiehistorie. Die gaat mij 100%. De maat nemen.
Ja.
Alleen, je mag hem voorlezen. Dan knippen we die van mij eruit.
Nee, maar je gaat hem straks maar één keer zelf doen.
Nee, jij mag hem doen.
Nee, ik kom helemaal goed.
Kijk, nu zijn we weer... Die grote ballen van jou, die worden steeds kleiner.
Oh nee, ik wil het straks wel doen hoor.
Ja, is goed. Is goed. Nee, heel leuk. We kijken er naar uit. Dus naar het ouderschap.
Nou, dat is toch wel geweldig nieuws, man. En ja. Geniet nu nog even van de... Nou, dat is eigenlijk niet meer. Want ja, je bent nu al bezorgd eigenlijk. Ik denk dat je nu wel een paar keer belt per dag van hoe het allemaal gaat en zo, of niet? Hoe ze zich voelt? Of niet? Nou, ik zou nu zeggen ja.
Ik heb we hebben doorgaans veel contact, ja. Maar bellen weet ik niet altijd, maar wel veel over de, even vragen hoe het is, ja. Ja. Ik probeer, en vandaag, ik was hem ook een beetje gênant. Ik was vanmorgen het vliegtuig, ik had dat boek van Kluun gekregen van Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt of zo. Dus ik was aan het lezen en toen kwam die stewardess.
Zo'n gezellige titel ook.
Die stewardess.
Gezellige titel.
Die zei van, ja. Die wilde me ook wat tips geven. Die zei, nou, ik werd tijdens mijn zwangerschap echt een heks. Alleen daarna werd het wel weer beter. Maar gewoon tot 10 tellen als je vriendin of vrouw even met de hormonen speelt en wees lief voor haar. Dus die tips heb ik ook in mijn achterzak meegenomen.
Leuk,
zo is zo'n vliegtrip ook nog ergens goed voor. Maar dat gaat helemaal goed komen.
En, hartstikke leuk,
ja, het is uitgerekend een dag na de laatste Formule 1 race. Ik moet nagaan hoe professioneel ik dat ook alweer allemaal heb gedaan.
Heb je echt gepland, hè? Dat is echt ongelooflijk.
Ja, maar goed, die laatste races ga ik wel missen, want dat de risico is natuurlijk te groot. Dus ik heb Max gevraagd of hij het seizoen dit jaar iets eerder wil beslissen. Dus nog een paar van dit soort races en dan gaat het hard.
En wat zei hij? Wat zei Max?
Hij gaat zijn best doen.
Ah, dat top.
Nou, ja, meer kan ik niet vragen.
Kan je niet vragen.
Nee.
Zo is het.
Nee, goed. Nou,
okay,
ja, ik denk dat we er doorheen zijn. Nog excuses voor de uitbarsting net van Christian Albers. En voor mijn voorlezen skills dan blijkbaar. Het is wel fijn om gelijk die feedback te krijgen. Ik kan er goed tegen, hoor.
Nee, Erik, bedankt voor je tijd.
Nee, jij bedankt voor je tijd. En wij gaan, ja, over tijd gesproken. Laten we vrijdag ook even toasten dan dit nieuws. En ja, wij gaan elkaar flink opnaaien, denk ik, komende week in de paddock. Dat wordt nog, leuk.
Alleen maar gezellig. Oké, man.
Goed, Chris, bedankt voor je tijd.
Dankjewel, hè. Dankjewel aan alle luisteraars.
Ja, bedankt voor het luisteren.
Tot volgende week.
Tot volgende week.